Goedemorgen. Ik kom weer even iets dichter bij jullie staan. En degene van jullie die een Bijbel bij zich hebben of een Bijbel-app, dat mag tegenwoordig ook. Die mogen alvast de eerste brief van Petrus opzoeken. Want dat is waar we met elkaar het over gaan hebben. En een kleine, ja, kleine disclaimer zou ik willen zeggen voor degene die de afgelopen meivakantie op de Sikkenberg zijn geweest en mij daar gehoord hebben in de Bijbelstudies. Die zullen denken, dit komt mij voor een deel al bekend voor. Dat klopt. Want ik ben al een aantal weken gegrepen eigenlijk door de brieven van Petrus. En daar hebben we wat langer in de meivakantie met gasten die op de camping aanwezig waren bij stilgestaan. En die tijd heb je ook wel nodig. Dus het was wel een beetje een worsteling. Hoe krijg ik dat nou in een... Dat waar mijn hart van overloopt, hoe krijgen we dat nou in 20 minuten op een zondagmorgen? Maar goed, ik ga het proberen. En anders zitten jullie gewoon wat later aan de lunch, denk ik. Voordat we dat gaan lezen, misschien even wat kleine achtergrond. Deze brieven, de eerste brief en de tweede kort daarna, die zijn door Petrus geschreven, waarschijnlijk zo midden jaren 60 na Christus. En wat misschien goed is om te weten, is dat in 64 na Christus er in Rome, want daar vandaan schrijft Petrus de brieven, Rome, op dat moment het centrum van de wereld eigenlijk. Hij noemt dat in zijn brief Babylon, maar we weten eigenlijk vrij zeker dat dat een soort van schuilnaam voor Rome was. Daar verbleef hij op dat moment en van daaruit schrijft hij een brief naar een aantal gemeenten waar hij nauw bij betrokken was. In 64 voor Christus brak er een enorme brand uit in Rome die een groot deel van Rome in de as legde. Hoogstwaarschijnlijk aangestoken door de keizer zelf, of in ieder geval een opdracht van hem, keizer Nero. De grootste, ellendigste tiran die er misschien wel in de hele geschiedenis bestaan heeft. Wij kunnen klagen soms over de overheidsfunctionarissen die over ons zijn aangesteld. We kunnen klagen over de Amerikaanse president of wie dan ook. Maar er zijn er weinigen die het zo bond gemaakt hebben als Nero. En het volk begon het door te krijgen en begon te morren. En er waren al toch vermoedens dat hij daar zelf de hand in had. Want hij kon daar een megapaleis voor zichzelf gaan bouwen op het mooiste plekje van Rome eigenlijk. En Nero die vond daar wat op. Want er was zo'n klein clubje vreemde mensen in Rome die zich voornamelijk in de catacomben van de stad bewogen. Iedereen vond ze al een beetje raar. Dat waren de christenen. Die kregen de schuld uiteindelijk. En er brak een vervolging los zoals de wereld die eigenlijk nog niet gekend heeft. En Petrus wil eigenlijk met zijn brieven, en tegen die achtergrond moeten we die brieven denk ik ook lezen, wil zijn lezers voorbereiden op wat er gaat komen. Hoe kunnen ze met alles wat er op ze afkomt het geloof behouden? Dat is de achtergrond waarmee hij zijn brief schrijft. En als we daar dan op inzoomen, als we dat dan gaan zien, hoe hij dat doet, nou, dan is dat ook voor vandaag een bron van vreugde, van kracht. En dan is het eigenlijk fantastisch om ik zou zeggen, lees die hele brief. Neem daar de komende weken in je stille tijd, als dat even lukt, de tijd voor. Want het is ongekend prachtig wat daar allemaal in staat. Maar goed, daar kunnen we niet allemaal doorheen. We doen even een voorproefje vandaag. Ik ga met jullie lezen 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 12. En daarna lees ik nog een klein stukje uit hoofdstuk 2 vers 1 tot 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat door het vuur en door het vuur beproefd wordt, opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. En u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, ze hebben ernaar gezocht en gespeurd. En ze onderzochten op welke en op wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op de Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. En aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin engelen begeerig zijn zich te verdiepen. En jullie hebben het allemaal, wil hij eigenlijk maar zeggen. En dan hoofdstuk 2, vers 1 tot 3. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Als u, en dat is eigenlijk de kern voor vandaag, als u tenminste geproefd hebt dat de Heere goed is, goedertieren is. Als u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Petrus moet dus die gemeente voorbereiden op wat er komen gaat, op moeilijke tijden. En hij heeft niet veel tijd meer. We weten dat hij waarschijnlijk niet lang na het schrijven van deze brieven, en in de tweede Petrusbrief schrijft hij daar ook uitdrukkelijk over, dat hij zegt, ik weet dat mijn tijd gekomen is, dat deze tent, heeft hij het over zijn lichaam, afgebroken wordt. Hij heeft weinig tijd, weinig woorden, en hij moet iets achterlaten waar die jonge gemeente mee verder kan. En hoe kan hij ze bemoedigen? Hoe kan hij zorgen dat ze rust, vrede en vertrouwen vinden, ook in de allermoeilijkste omstandigheden? En je voelt hem bijna een beetje worstelen. Hij kan niet volstaan met, nou jongens, het wordt lastig, maar zoals we dat in Groningen zeggen, kop de veur. Dat is niet genoeg. En dan gaan we zien hoe hij dat doet. En daar gaan we zo meteen dieper op in. Maar ik geloof dat het de sleutel ligt in de vreugde over Gods goedheid. De vreugde over Gods goedheid. Dat is de motor van een christen. De brandstof voor die motor eigenlijk om het vol te houden. En Petrus werkt dat uit uiteindelijk, geloof ik, in drie. Maar dan gaan we zo meteen naar kijken in drie periodes, drie stadia. Verleden, heden, toekomst. En dan begint hij bij de toekomst. Maar eerst even over die vreugde die de motor moet zijn. Want dat zien we eigenlijk door de hele Bijbel heen. Een paar korte fragmenten wil ik er even uitlichten, zodat jullie gaan zien wat ik bedoel. Als David diep bedroefd is over dat hij in zonde gevallen is met Bathsheba, Psalm 51. Jullie kennen dat, dat prachtige gebed. Heere, neem uw geest niet van mij. Maar er zit één hartekreet in, waarin hij zegt, Heere, geef mij terug de vreugde over uw heil. De vreugde over het feit dat ik mag weten dat ik gered ben. Dat is wat ik terug moet hebben. Psalm 51, vers 14, voor degene die dat graag opzoeken of meelezen. Hij had alles als koning. Hij had alles. Het meest gezegende leven. Hij had nu ook de mooiste vrouw van het land. Bathsheba. Maar hij was één ding kwijt. En hij wist ergens in zijn hart, als ik dat kwijt ben, ben ik alles kwijt. En hij zegt, Heere, één ding wil ik graag terug. De vreugde over uw heil. Nog zo'n bekend gedeelte uit het Oude Testament, en Petrus kende ze waarschijnlijk allemaal. Heel bekend, Habakkuk 3, vers 18. En we zingen er ook wel eens over, al zal de vijgenboom niet bloeien, geen rund meer in de stallen zijn, niks meer. En dan zegt Habakkuk één ding. Ik zal toch juichen in de Heere, van vreugde zal ik opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil, mijn redding. En dan nog de laatste. En dan denk ik dat we het idee wel gepakt hebben. Dat staat er over de Heer Jezus zelf in Hebreeën 12, vers 2. Hij heeft om de vreugde die voor hem lag, de vreugde over Gods heilsplan, om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis kunnen verdragen. En de schande veracht. En heeft hij kunnen zeggen, Heer, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De vreugde over Gods heilsplan was wat hem door die donkerste tijd heen bracht, weer aan het einde van die tunnel waar het licht kwam. En Petrus was zich daar blijkbaar dus heel goed van bewust. Hij zegt dat hij dacht, ik kan allerlei adviezen geven, ik kan het evangelie nog een keer uitleggen, maar als die vreugde over het feit dat God je gered heeft, als dat weg is, is alles weg. En dan gaat hij proberen dat door te laten dringen. En dan begint hij allereerst met de blik te richten op de toekomst. Hij wijst erop in vers 3 tot 5 van 1 Petrus 1, dat onze vreugde, onze zekerheid ligt in de toekomst. Onze wedergeboorte stelt onze toekomst veilig. Onze erfenis is onschendbaar, onverwelkbaar, onverwoestbaar en die wordt daar bewaard voor ons. En zegt Petrus, jijzelf wordt te midden van al die beproevingen ook bewaard, totdat die twee bij elkaar komen. Jouw erfenis, jouw erfdeel in het hemels koninkrijk en jij hier in dit aardse leven. Beide worden bewaard en bij elkaar gebracht. Daar begint Petrus mee. Eerste blik op de toekomst. Dat is het eerste wat de wedergeboorte met je doet. Je toekomst veiligstellen. En dat vinden wij ontzettend moeilijk in onze tijd. Als postmoderne christenen. Want alles om ons heen schreeuwt hier en nu. Ik hoorde het van het weekend nog iemand tegen mij zeggen, die ik heel hoog heb, Harmen, we moeten veel meer in het moment leven. Herken je dat? Dat soort kreten, daar is onze samenleving van doordrongen. Pluk de dag. Leef in het moment. In het hier en nu. En Petrus zegt eigenlijk nee. Leef in de toekomst. En dan gaan we zo meteen zien, want daar sluit ik mijn ogen niet voor, dat dat ook wat gaat doen in het hier en nu. Maar hij begint daar. Hij zegt, leef in de toekomst. Want je loopt een race die al gewonnen is. Kent u dat? De sportliefhebbers zullen dat zien. Soms heb je zo'n race over zeilen, fietsen, noem het maar op, over heel veel etappes. En dan heeft iemand een voorsprong opgebouwd die niet meer te verwoesten is. Het enige wat hij moet doen, is de race uit. Rijden, lopen. En hoe je dat doet, al kom je als laatste op je knieën over de finish, je hebt al gewonnen. En eigenlijk is dat wat Petrus wil doen, dat hij zegt, mensen, wat er ook op je pad gaat komen, al ga je kruipend op je knieën, al moet je die arena in het Colosseum richting de wilde dieren, de race heb je gewonnen. Dat is onverwoestbaar. En je voelt die urgentie, hij moet ze daarvan doordringen. En als we naar de geschiedenis kijken, ook onze lofliederen die we als kerk al eeuwen zingen, en ook de nieuwe, zijn daarvan doordrongen. Ik moest denken aan een lied, we zingen tegenwoordig nooit meer, maar vroeger wel. Dat prachtige lied uit Johannes de Heer, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En het couplet, een van de coupletten zegt, ik weet niet hoe mijn weg zal zijn die hij voor mij bereidt. Ik weet niet welk kruis ik draag, voordat ik hem zal zien in heerlijkheid. Maar dit weet ik. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd, want mijn Heer is machtig. En ik weet dat hij het heil, het pand, die erfenis die aan hem toevertrouwd is, de Heer Jezus waakt daarover. Ik weet dat hij die tot die dag bewaart voor mij. Nou, dat zijn nog eens, ja, ik zou bijna, naarmate ik ouder word, denk ik, vroeger wisten ze nog eens teksten te schrijven bij liederen. Maar tegenwoordig ook wel hoor, als je denkt aan het lied van Sela, heel nieuw. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet. Nou, daar wil Petrus de blik op richten. En dan komen we bij het heden, want die werkelijke vreugde over ons heil geeft ook vreugde voor vandaag. Maar dan ligt onze vreugde daarin dat onze toekomst zeker is. En dat maakt de vreugde ook vandaag, ook te midden van ellende, beproeving, ziekte, dood, maakt die vreugde toch, en dat is het ongrijpbare van christen zijn, dat maakt die vreugde in die omstandigheden toch onverwoestbaar. En Paulus getuigt daarvan, ja, we gaan dat niet allemaal lezen, want dan wordt het veel te laat. Maar bijvoorbeeld in de eerste Filippenzenbrief, die bekende gedeelte, dat hij zegt van ja, het allermeest verlang ik ernaar om bij de Heer Jezus te zijn. Want het leven is voor mij Christus en het sterven winst. Als ik hier moet blijven voor jullie, prima, ben ik gelukkig. Als ik heen moet gaan, ben ik nog gelukkiger. Wat kan mij gebeuren? En ook de apostelen, de discipelen veranderen van mensen die in die hof van Gethsemane alle kanten opvluchten, veranderen ze in Handelingen 5 vers 41 tot mensen die nadat ze gegezeld, geslagen en de synagoges uitgegooid zijn, veranderen in mensen die verheugd zijn dat ze het waard zijn omwille van zijn naam te delen in zijn lijden. Maar je moet het gaan zien. Of zoals Petrus zegt, je moet het ergens even een keer proeven dat de Heere goed is. En dat iedere keer weer tot je nemen. En daarom even een tussendoor ook een uitnodiging ook voor volgende week. Ik beken dat ik ook wel eens sceptisch ben geweest, want ik hou van een degelijke voorbereiding over open diensten. Maar de kans om met elkaar te delen, waar is God in jouw leven goed geweest? Kan ook de ander iets laten proeven en opnieuw die vreugde aanwakkeren. Dus als je iets in je hart hebt branden waarvan je zegt van ja, daar was God goed in mijn leven. Schroom niet, dat kan kort, om het te delen volgende week. Meld je bij Albert en deel het. Nou, dat even tussendoor. Maar onze ogen moeten op enig moment wel daarvoor opengaan. En daar hebben we soms elkaar voor nodig. Ook dat gaan we niet uitgebreid met elkaar lezen, want ik ga ervan uit, veel van jullie kennen die geschiedenis. Bijvoorbeeld van de knecht van Elisa. Die zag alleen maar problemen. Grote legers die op hem afkwamen. Elisa zag wat anders. Die zag de hemelse werkelijkheid die daar bovenuit ging. Het kan ook Elia zijn trouwens. Ik word al gecorrigeerd door de oplettende luisteraar. Maar hij bad voor zijn knecht heel eenvoudig: Heere, open hem de ogen. En vanaf dat moment werd alles anders. En na de dienst hebben wij altijd mensen vanuit de leiding van de gemeente die voor jullie hier klaarstaan. En als je zegt, ik mis die vreugde en op deze manier ga ik het niet volhouden, dan is er een broer of zus die straks naast je staat om met jou eenvoudig te bidden: Heere, open me hem of haar of mij opnieuw of voor het eerst, maar open hem, haar, mij de ogen. Voor het feit dat u goed bent. Want alleen dat geeft blijvende vreugde voor vandaag. En dan de derde. Het verleden werpt hij ook nog even een blik op. En dan zegt hij tegen ze als het ware, waar jullie nu staan, op dit punt in de geschiedenis, sta je niet alleen. Je staat op de schouders van hen die al lange tijd voor zijn gegaan, zich verdiept hebben in het woord, zich uitgestrekt hebben, op hun manier ook al genoten hebben, vreugde gevonden hebben in dat heilsplan van God. En Petrus zegt, jullie staan op dat punt waar degene voor jullie zo naar verlangd hebben. En op een iets andere manier, of het theologisch helemaal verantwoord is om de tekst zo uit te leggen, weet ik niet. Maar ik vind het wel een mooie gedachte. Op die manier mogen wij ook kijken. Wij staan ook niet op een eilandje. We komen uit gezinnen. Er zijn misschien ouders, moeders, grootouders die voor jullie gebeden hebben en dat nog doen. Die uitgekeken hebben naar het moment dat je hier zit, midden in zijn gemeente, onder zijn woord. En of ze leven of al heen ons zijn voorgegaan, met vreugde naar dit moment kijken. Dat jij hier zit en bent. Wat jullie nu hebben is misschien het kostbaarste wat de generaties voor jullie hebben verlangd en gebeden. En je hebt het. Daar kan je toch niet anders dan blij van worden. En zijn we er dan? Nee. En dan kom ik in hoofdstuk 2. Want proeven smaakt naar meer. Proeven van Gods goedheid smaakt naar meer. En dan zegt Petrus, dan komt hij pas bij dat woord. Wij draaien het vaak om. En dan gaan we soms, en dat is gevaarlijk, als een soort religieuze dwangmatigheid zegt, we moeten, lees je Bijbel elke dag. Maar Petrus zegt, je moet proeven dat de Heere goed is en ga dan verlangen naar de zuivere melk van het woord van God. Want ook dat heb je nodig. Je kunt niet zeggen, ik heb geproefd en nou vind ik het allemaal wel mooi geweest. Als je die houding bespeurt bij jezelf, moet je je afvragen of je echt geproefd hebt van Gods goedheid. Want dat gaat niet zonder te verlangen naar meer, meer, meer op een goede manier. En dan zegt Petrus, maar dat heb ik voor jullie in zijn woord. Want dat is de zuivere melk waardoor je mag opgroeien. Sterker worden, dieper wortelen en bestand zijn tegen alles wat er op je afkomt. Maar de eerste vraag voor u, voor mij en voor jullie allemaal. Heb je geproefd dat de Heere goede tierenheid is? Als dat niet zo is, wil je proeven dat de Heere goed is. En als het antwoord daarop ja is, laat dan straks die gelegenheid niet voorbij gaan. Amen.